Welkom bij de podcast Pensionado, aflevering 17. Ik ben Peter Goudek en ik praat met pensionado's. Mijn gast Brenda de Jong, andragoloog, voorvechter van de vrouwenemancipatie, voormalig hoofddoelgroepenbeleid binnen de vakbeweging FNV en tot op de dag van vandaag onderneemster. Oudste dochter uit een diplomatengezin die tot haar 12e jaar buiten Nederland in verschillende landen over de gehele wereld verbleef. Ik praat met haar onder andere over de woon- en schoolervaringen tot haar 12e jaar in verschillende landen buiten Nederland en de gevolgen daarvan voor haar kijk op de wereld. Haar gevoel nog steeds min of meer een buitenstaander te zijn. De gevolgen voor nu door het vrouwenwerk van toen. De belangrijke leermomenten in haar werkzame leven. En haar overtuiging dat het maatschappelijk bestel moet veranderen en de noodzaak van binnen- en buitenparlementaire samenwerking daarvoor. Kortom, wij praten over verleden, heden en toekomst. Ben jij geïnteresseerd in interessante inzichten van mensen die de klappen van de zweep kennen? Of sta je zelf voor je pensioen of ben je al met pensioen? Dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van beste plezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar De Pensionado. Bij mij op de bank, Brenda de Jong. Brenda, hartelijk welkom bij de podcast Pensionado.
Hi.
Je hebt een mooie rit achter de rug vanuit Haarlem.
Ja.
In de zon.
In de zon, ja.
Ja. En volgens mij ben je iets heel moois tegengekomen. Iets wat je niet had verwacht.
Iets moois. Een parkje bedoel je?
Dat mooie parkje,
dat
inderdaad.
Mooie parkje. Ja. Maar dat is niet uniek eigenlijk meer in Nederland, gelukkig. Want het valt me op de laatste maanden eigenlijk. Dat er ook in Haarlem bijvoorbeeld, maar ook in Amsterdam, dat er steeds meer van dat soort kleine groene plekjes zijn met ontzettend mooie bloemen.
Eindelijk
en dat daar eindelijk veel meer werk van wordt gemaakt.
Ja, eindelijk worden we verstandig.
Precies, ja. Eindelijk worden we verstandig. Ik hoop op tijd.
Meteen al een scherpe opening. Brenda de Jong, kan je jezelf introduceren?
Ja, ik ben inmiddels 69 jaar. Ik heb het grootste deel van mijn leven in Nederland gewoond, maar niet mijn hele leven. Ik ben in mijn jeugd opgegroeid in het buitenland. Ik ben sinds kort met pensioen. Ik woon in Haarlem met mijn partner. En dat is even heel kort. Ik heb een leven achter de rug, werkend leven achter de rug. Ik heb mijn hele leven lang bijna fulltime gewerkt. Naast het opvoeden van een gezin, laat ik het zo zeggen. Gewerkt met name voor grotendeels voor de vakbeweging, voor de FNV. Laatste jaren ook wat meer voor sociale partners aan beide kanten.
Ja.
Maar dat is eigenlijk het grootste deel van mijn werkend leven geweest.
Ja. Je bent andragoloog.
Ja.
Is dat ook de reden waarom je zeg maar in die sociale hoek terecht bent gekomen, de vakbeweging?
Nou, dat gaat eigenlijk nog verder terug. Ik ben opgegroeid in verschillende landen in de wereld. Mijn vader was diplomaat.
Ja.
Dus ik ben tot mijn 12e ben ik in verschillende landen geweest. In Kenia, in Iran, in Italië. Mijn ouders ik ben toen zelf naar Nederland gekomen om naar de middelbare school te gaan. Mijn ouders die vonden dat ik in Nederland naar de middelbare school moest. Ik heb hier in een pleeggezin gezeten toen een paar jaar. Mm-hmm. En mijn ouders die woonden toen die paar jaar in India, waar ik toen ook nog heel veel ben geweest. Dus ik heb had behoorlijk wat van de wereld gezien, kwam in Nederland. Nederland was een soort van land waar ik echt een beetje tegenop keek ook. Dat was echt natuurlijk mijn vaderland. Mm-hmm. En Nederland was natuurlijk vergeleken met de landen waar we woonden echt super goed georganiseerd, rijk, noem maar op. Dus ik dacht dat dat zo was in Nederland. En ik heb op de middelbare school dat was in de tijd dat, zo rond de jaren 68, zeg maar. Ik ben in 55 geboren. Dus 68, 70, toen begon er, was er natuurlijk een heleboel beweging sowieso, maatschappelijk.
Mm-hmm.
En ik ben toen in Haarlem in een middelbare schooltijd in het schoolparlement terechtgekomen. En vanuit het schoolparlement in aanraking gekomen met mensen die in Haarlem sowieso met allerlei maatschappelijke dingen bezig waren. En daar ben ik in de kraakbeweging terechtgekomen. En in de alternatieve hulpverlening in Haarlem, daar heb ik een aantal jaren voor gewerkt. Kon dat niet meer combineren met mijn school. Ik vond die school, ik zat op het gymnasium, ik vond die school echt, dat je daar Latijnse teksten staat, was aan het vertalen, terwijl er zoveel in de maatschappij gaande was. Ik kon dat niet meer samen combineren. Dus ik ben eigenlijk in het laatste jaar van mijn school, ben ik van school afgegaan. Toen heb ik een paar jaar gewerkt. Onder andere nog toen in die sociale hulpverlening, zeg maar. En dat werken. Ik ben wel iemand die heel graag leert. Mm-hmm. En die echt intellectuele uitdaging nodig heeft. Dus toen heb ik op een gegeven moment op de avondschool ben ik mijn eindexamen gaan doen. En toen had ik al bedacht dat ik heel graag een studie wilde doen, waarmee ik in de sociale hulpverlening had ik ontdekt dat je ontzettend veel mensen wel kan helpen individueel, maar dat een heleboel ellende, zeg maar, waar mensen in terechtkomen, dat komt door dat het in de samenleving niet goed geregeld is. Ja. De wet en regelgeving, gewoon de hele manier waarop de samenleving georganiseerd is. En toen had ik eigenlijk bedacht dat ik meer wilde werken aan sociale verandering en niet zozeer aan, ik wilde niet meer individuele mensen, zeg maar, me daarop richten, maar ik wilde graag aan verandering werken om op die manier meer mensen tegelijkertijd te helpen.
Wat mij intrigeert is, hè, je hebt een zeg maar een buitengewone jeugd gehad,
ja,
met heel veel beweging,
ja,
landen gezien,
ja,
culturen zeg maar ontdekt. Mm-hmm. Wat deed dat met je? Vooral in Nederland, met al die bagage toen je naar Nederland kwam. En toen je inderdaad ervan bewust werd dat het toch zo anders is overal ter wereld.
Mm-hmm.
Wat deed dat met je gedachten, met je kijk op de wereld?
Ja, met de kijk op de wereld weet ik niet. In ieder geval was het zo dat je komt dan als 12-jarige in Nederland, terwijl je... ik had net...
12 jaar, hè? 12 zeg je, 12 jaar.
Ja.
Dus echt in die puberteit dat je...
Ja, aan het begin van de puberteit eigenlijk. Ja. En ik had net... We hadden net een periode van 4 jaar achter de rug in Kenia, met een jaar in Italië erachteraan. En ik voelde me gewoon totaal vreemd eigenlijk. Als je dan hier in Nederland komt en je komt hier op de middelbare school... Eigenlijk, ten eerste, je kent Nederland zelf niet. Dus overal waar allerlei dingen waarover gesproken wordt, dat je geen weet van. Ik bedoel, Pipo de Clown, nooit van hoort.
Ja.
Allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. Je hebt ook geen vriendjes en vriendinnetjes. Ik kende de weg in Haarlem helemaal niet. Dat moest ik helemaal leren, hoe ik daar de weg kon vinden op de fiets. Dus in het begin fietste ik ook altijd naar een bekend punt om er van daaruit weer iets anders te zoeken, want ik wist het bij God niet. En dus je voelt je een vreemde eigenlijk. Je vertelt eigenlijk ook niks over je eigen jeugd, omdat dat ook voor mensen andersom heel vreemd is. Ik bedoel, bij ons in Kenia... De wilde dieren liepen bij ons in de tuin, bij wijze van spreken. Ja. We woonden tegenover een wildpark. En dat was dus heel normaal, dat je 's ochtends wakker werd en een perk met bloemen gewoon leeggevreten was door giraffes, om maar wat te zeggen.
Er was geen nieuwsgierigheid, ook niet van de Nederlandse kinderen,
niet
van de Nederlandse onderwijzers, leraren?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik kan me helemaal niet herinneren. Wel van de pleeggezin natuurlijk, waar ik woonde, was gewoon een heel... plezierig pleeggezin, maar nee, dat kan ik me echt niet herinneren. Dat iemand daar nieuwsgierig naar was.
Ja.
Nee. Ja. Dus ik heb me heel erg moeten aanpassen.
Waar bestond die aanpassing uit? Want als je dat nog terughaalt, hè, dat aanpassen, wat
nou
was
ja, dat
het?
Was ik natuurlijk ook wel gewend, hè, want ik ben dus geboren in Nederland. Toen ik 1 was, volgens mij zijn we naar Perzië gegaan. En mm-hmm. dat heette toen Perzië, of wij noemden het Perzië. En in Perzië heb ik op de Persische kleuterschool gezeten. Mm-hmm. En daarna zijn we naar Kenia gegaan, wat totaal ander land was natuurlijk. En in Kenia zijn we ook nog eens 2 keer verhuisd. Dus ook dat. Hè, je, in feite ben je. En dan naar Italië, wat vervolgens weer een heel ander land is. Waar ik ook weer op een totaal andere school terecht kwam. Dus aanpassen. Nou, dat is gewoon een tweede natuur, ja. Eigenlijk. Dus
is het aanpassen of is het wegstoppen?
Allebei natuurlijk wel.
Ja.
Ja.
En wat voor leerling maakte dat van Brenda?
Nou, ik was sowieso, van mezelf, zeg maar, een heel dromerig en wat verlegen kind. Maar wel ontzettend nieuwsgierig, heel leergierig. Ik denk ook wel, kijk, het aanpassen. Ik denk wel dat ik geleerd heb om contacten te leggen. Mm-hmm. En ik was ook niet een bang kind, dus ik denk dat ik ook erg... Ik ging wel op dingen af.
Je nam initiatieven om dingen gewoon te ondernemen.
Ja.
Ja.
Ik ging niet in een hoekje zitten of zo.
Nee.
Nee. Maar goed. En je leert natuurlijk heel erg. Toch, tenminste, dat is wel wat ik geleerd heb. Ontzettend ook je eigen gang gaan. Je leert heel erg op jezelf vertrouwen. Je leert op jezelf zijn ook. En zeker toen mijn ouders... Toen ik zeg maar op mijn 12e... Ik heb me natuurlijk ook weggestuurd gevoeld door mijn ouders. Uh-huh. En toen had ik helemaal het besef van... Nou, nu moet ik het gewoon op mezelf doen.
Ja.
En dat heeft me ook heel zelfstandig gemaakt.
Ja.
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 Maar ook een beetje... Ik merk dat ik ook een beetje... Je voelt je toch... Ik voel me eigenlijk nog steeds... wel minder alweer dan een jaar of 10 geleden of een jaar of 20 geleden. Maar ik voel me toch ook altijd wel een buitenstaander.
Ik kan me alles bij voorstellen.
Ja, altijd wel het gevoel van... buitenstaander.
Ja, ja, ja. Altijd dat gevecht om die aansluiting en toch ook weer afstand houden, heel bewust.
Ja, dat is het niet zozeer. Maar meer dat je, zeg maar, de basis van mijn... ervaring en van mijn... hoe zou ik het zeggen? De basis van mijn ervaring en beleving ligt niet in Nederland.
Ja.
En ik zal dus altijd... Dat is gewoon de basis van mijn... van wie ik ben. Je vecht... Ja, onbewust reflecteer je toch altijd op je basiservaring, denk ik. Mm-hmm. Dus ik kan niet Nederland ervaren zonder te weten en te voelen en te ervaren dat het in een heleboel andere landen totaal anders is.
Ja.
En ik kan niet... Ik kan niet... Dat neem ik mee in mijn... Ook in mijn oordelen.
Ja.
Er zijn dingen waar ik ook in mijn werk... waar ik echt weinig affiniteit mee had. Omdat ik dat in vergelijking tot wat ik zelf had meegemaakt... gewoon niet relevant kon vinden.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Dat is gewoon zo geïnternaliseerd.
Ja.
En mijn man die is opgegroeid in Afrika. En we hebben dat allebei heel duidelijk.
Ja.
En dat is... Ja.
Ik voel iets van herkenbaarheid. Ik heb zelf ook 8 jaar op Ethiopië gewerkt.
In Ethiopië?
In Ethiopië. Niet, okay. Niet zeg maar het hele jaar door. Maar ik moest er zeker 7 tot 8 keer per jaar naartoe.
Mm-hmm.
Om bachelor en master trainingen te coördineren.
Okay.
Dus dan word je ook bewust van die totaal andere
zeker.
Cultuur.
Ja.
Ja, dus het is maar een klein stukje, maar ik denk te voelen wat je bedoelt.
Ja.
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 Vanuit een hele andere benadering, uiteraard de zaak.
Ja. 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 Nou ja, mijn broer en mij, ik heb een broer en een zus, of ik had een broer en ik heb een zus. Die zijn ook, die hebben eigenlijk nooit kunnen aarden in Nederland. Of tenminste, mijn zus heeft hier een hele tijd gewoond. Wij is op een gegeven moment ook bewust naar het buitenland gegaan. Mijn broer heeft hier eigenlijk nooit echt gewoond. Die is vooral in het buitenland geweest.
Mm-hmm.
En ik heb sowieso hebben familie, ook mijn man, die ook weer een tijd in Afrika hebben gezeten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ook die, het bewustzijn van de rest van de wereld, of zeg maar de wereld buiten Europa of de wereld buiten Nederland, dat is ook altijd heel erg aanwezig gebleven.
De wereld buiten Nederland, hoor ik je zeggen.
Ja.
Altijd erg aanwezig gebleven, mm-hmm, in Nederland zelf.
Ja.
Nu kan ik me heel goed voorstellen, als je als 12-jarig jong meisje naar Nederland gaat, met, mm-hmm, al die verschillende ervaringen die je dan al hebt opgedaan, en dan in zo'n Nederlands schoolsysteem wordt gepropt, misschien wel. Ik weet niet of het proppen is, maar wordt geduwd. Wat merk je daar dan van? Juist als kind. Dus dan zit je in dat middelbare schoolsysteem. Je zoekt, je probeert je weg te zoeken. Mm-hmm. En dan die andere werelden zijn zo nog dominant aanwezig in jouw wezen, als het ware. Mm-hmm. Waar leidt dat toe? Waar zorgt dat voor als het gaat bijvoorbeeld om contacten zoeken met vriendinnen, vriendjes?
Dat is wel niet zo'n makkelijke vraag, denk ik. Waar leidt dat toe?
Dat was een groot gat.
Ik denk dat als ik terugdenk, dan denk ik, ik heb echt wel een jaar of drie nodig gehad om een beetje mijn draai te vinden hier. En dat is ook een beetje een soort blur als ik daaraan terugdenk. Ik zat natuurlijk in een pleeggezin, dat was al een heel ding. Ik was dol op dieren trouwens ook. Ik had altijd veel dieren in het buitenland. En gelukkige pleeggezin ook. Dus ik kon mijn hart ophalen, zeg maar. Maar ik kan me van die eerste jaren niet zo heel veel herinneren. Maar ik moet daar wel bij zeggen, ik ben ongelooflijk leergierig. Dus ik vond school prima. Ik vond school alleen maar leuk en interessant. En ik kan me helemaal niet herinneren dat ik daar met tegenzin of wat dan ook heen ging. Dat was gewoon prima. En mijn ouders zaten dus in India. Dus ik ging elke vakantie daar dan heen. Dat was natuurlijk ook heel bijzonder. Dat was ook heel apart. Ook weer een enorme ervaring, vond ik. Ik vond India het een van de meest bijzondere landen waar ik ooit geweest ben.
Waarom vond je het zo bijzonder?
Zo overweldigend land.
In de zin van?
Kleuren, geuren, mensen. En natuurlijk een historie waar je u tegen zegt. Veel rijker nog dan Nederland, als ik het zo maar. Veel ouder ook. Er stonden monumenten en gebouwen dat was wij hier, Nederland ongeveer nog niet bestond, daar al werden ontwikkeld. En prachtige natuur op sommige plekken. Maar dat kastensysteem ook was heel apart. Ook dat merkte, mijn ouders hadden natuurlijk ook altijd, ook als diplomaten hadden ze personeel in dienst. Nou, en dat kastensysteem, dat kwam echt ook in huis. Was zo zichtbaar. Dus die hele aankomen in India als 12-jarige en dan aankomen thuis. En dan dat je allemaal bloemenslingers kreeg ter verwelkoming, omdat dat gewoon nou eenmaal de gewoonte was in dat land. Gewoon alles, alles. Ja.
Is het nu ook zo geweest dat je door die aanwezigheid in het buitenland ook heel langzaam en misschien wel ongemerkt hele kleine stukjes cultuur van de verschillende landen internaliseerde? Dat je uiteindelijk toch de dame bent geworden met allerlei kleine stukjes cultuur van het ene land, andere land, en dat zich dan uit in een soort persoonlijkheid. Een hele andere persoonlijkheid dan de doorsnee Nederlandse persoonlijkheid.
Dat weet ik niet zo goed. Cultuur. Het is meer het besef dat wat je hier hebt, wat hier in Nederland is, dat maar een heel klein stukje is van het totaal. Ja. Dat. En dat er heel veel andere dingen zijn. En dat wat wij hier hebben, zeker, ik ben heel blij dat ik in Nederland woon. Ik ben het ook niet weggegaan, hoewel ik dat wel heb overwogen. Maar dus we hebben een heleboel verworvenheden hier waar ik heel blij mee ben. Ook als ik het vergelijk met een aantal andere landen. Andere dingen zijn we ook helemaal kwijtgeraakt, voor mijn gevoel.
Welke dingen zijn dat?
Nou, bijvoorbeeld natuur.
Voor natuur?
Ja.
Respect voor de natuur?
Ook, absoluut. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar ja, om maar wat te noemen. Ik ben helemaal niet godsdienstig opgevoed. Mm-hmm. Zelfs een beetje anti-godsdiensten. Mm-hmm. Maar voor mijn ouders was godsdienst, of het nou de ene godsdienst of de andere godsdienst was, was gewoon gelijk,
ja,
waardig. En ja, in het ene land heb je dit, in het andere land heb je dat. En zo ben ik ook opgevoed. Ik snap dus ook helemaal. Ik snap aversie tegen orthodoxe ja, godsdienst en ook wat dat teweeg kan brengen. En zeker als dat ook betekent dat je allerlei, dat je bijvoorbeeld wetenschappelijke inzichten of zo, als je die totaal niet daar niks mee hebt of niks mee kan of niet überhaupt wil accepteren. Voor mij is het christendom niet beter of slechter of wat dan ook dan andere godsdiensten.
Ja.
In principe, hè, als ja, uitgangspunt. Ja. Of,
ja. En is dat iets vanuit een overlevering vanuit je ouders die je daar heel erg bewust van maakte dat alles een soort gelijkwaardige verhouding had? Of is dat een inzicht wat je zelf gaandeweg hebt verworven?
Is, als het gaat om godsdienst, is dat wel iets wat mijn ouders me heel erg hebben meegegeven.
Ja.
Zeker, ja,
ja.
En wat mijn ouders ook heel erg hebben meegegeven is het absoluut niet mogen neerkijken op andere mensen, in andere culturen. Leren zien dat dingen anders zijn. En het was ook niet zo, ze waren natuurlijk ook niet helemaal, zeker mijn vader niet helemaal, hoe zou ik het zeggen, wars van, hij vond denk ik in wezen ook de Europese cultuur wel beter dan andere culturen.
Ja, ja,
dat
ja,
was natuurlijk ook de tijd.
Ja.
Maar hij kon ook wel degelijk heel veel respect hebben voor dingen die in andere, zoals die in andere landen waren. Ik weet dat ze in Iran ook, in Perzië, daar hebben ze een hele goede tijd gehad ook samen. En daar, ze waren super geïnteresseerd ook in de hele geschiedenis van dat land. Mm. Mijn vader die had oude Oosterse talen gestudeerd, dus die kon daar ook van alles mee. Mijn moeder is later nog kunstgeschiedenis gaan studeren. Die is heeft nog de eindscripties over oude Aziatische kunst geschreven. Ook vanuit een waardering voor ja, die geschiedenis, zeg ja, maar. Dat op die manier kijken ook naar kijken en proberen te doorgronden, zeg maar, wat je tegenkomt en waar je in terechtkomt. Dat niet veroordelen, maar proberen daar zelfstandig oordeel over te krijgen. En ook naar te kijken en open naar te kijken en nieuwsgierig voor te zijn. Dat heb ik wel heel erg van mijn ouders meegekregen. Ja, ja.
Dat hebben ze echt in je opvoeding meegegeven.
Zeker, ja.
Prachtig,
absoluut.
Prachtig,
ja,
prachtig.
Ja.
Middelbare school, gymnasium.
Ja.
Wat mij opviel, niet verbaasd of zo, zo wil ik het niet zeggen, maar dat jij gewoon een beta bent.
Ja, ik ben een beta, ja.
En dan, ik zeg dat met name omdat die andragogie,
ja,
ja, de andere kant op wijst, als het ware.
Ja, klopt.
Ja. Vanwaar
ik voel me ook wel, eigenlijk voel ik me ook meer een beta.
Heeft dat voordelen als je, zeg maar, beta georiënteerd bent en dan toch in de andragogie terechtkomt?
Nou, dat weet ik niet of dat voordelen heeft.
De manier van denken, logica?
Zou kunnen, ja, zou kunnen. Maar goed, ik ben in de andragogie terechtgekomen in een tijd dat dat heel erg links georiënteerd was. En heel veel, heel erg, heel, kwam ook op een subfaculteit terecht waar het heel erg maatschappelijk betrokken was.
Mm-hmm.
Dus het was de bedoeling dat je tijdens je studie eigenlijk al een groot deel van de studietijd onderzoek deed voor maatschappelijke groepen, ook van alles ja, deed. Ja, voor maatschappelijke groepen. Het is ook een bepaalde rol, zeg maar, van betekenis proberen te spelen. Ja, voor groepen.
Ik bespeur toch een enorme veelzijdigheid de meeste beta's die ik ken, die sluiten zich een beetje af van de sociale aangelegenheden en concentreren zich op dit mooie, harde, zuivere, in hun ogen vak, de echte wetenschap.
Ja, maar goed, daar is zo. Ik bedoel, ik voel me wel een beta, maar ik ben ook wel echt. Ik heb heel serieus destijds overwogen. Er waren een paar keuzes die ik kon eigenlijk kon ik veel kanten op. Ik heb overwogen om biologie te gaan studeren. Dat interesseerde me enorm, want ik was erg bezig ook met milieuvraagstukken. Dus dat had heel goed gekund. Mm-hmm. Ik heb overwogen om geschiedenis te studeren, want geschiedenis is. Waar beide ouders waren daar ook heel erg mee bezig. Ja. Dus het was iets wat me heel erg interesseerde. En wat ik ook echt in mijn, ook in mijn werk wel echt heb proberen mee te nemen. Want ik vind in je werk ook, zeker in het werk wat ik gedaan heb, vind ik het ook, was voor mij altijd belangrijk, waar komen we eigenlijk vandaan? Mm-hmm. En wat zijn dan de volgende stappen die je hier kan zetten? Ofwel, hoe kan je, welke richting kan je dan op? Want ik geloof dat als je je niet daarop aansluit, op zeg maar wat er al is gebeurd, dat je de kans kleiner maakt om ook succesvol te zijn in de stappen die je verder zet.
Je praat over geschiedenis.
Geschiedenis, ja. Ik
kan het er wel mee eens zijn. Ik citeer Yuval Harari, die zal je ongetwijfeld heel erg bekend zijn. Mm-hmm. En die zegt, geschiedenis is eigenlijk het vak van de toekomst. Ja. Heel cryptisch, maar er zit heel veel in.
Zeker, ja. Absoluut.
Ja. Niet gedaan.
Geen
geschiedenis gekozen.
Nee. Dus ja. Voor mij was, doordat ik terecht kwam in de schoolparlement, kraakbeweging, sociale hulpverlening, was ik zo bezig met verandering van de samenleving. Ja.
En waar kwam die drang dan vandaan, Brenda? Die drang om die samenleving anders te richten, moet ik het zo zeggen? Want er gebeurde toen in die tijd van alles. Er was van alles aan de hand.
Ja.
Wat was jouw drijfveer om daar volop in te gaan?
Ja, weet ik natuurlijk ook niet helemaal precies. Maar ik heb natuurlijk, toen ik in al die andere landen woonde, ik heb echt heel veel ellende daar gezien. Hè? Want daar werden we ook niet van weggehouden als kind. Dus ik heb daar, ook in India, ik heb mensen op straat dood zien gaan. Ik heb natuurlijk in Afrika ook heel veel arme kinderen gezien. Ik heb, mijn ouders waren daar zich zeer van bewust. Van die armoede ook. En bespraken dat ook met ons. Mm-hmm. En ik dacht dus, toen ik in Nederland kwam, van het is hier allemaal geregeld. Dus hier is het mooi en daar is het. Hè, daar is het anders. En toen kwam ik dus via de kraakbeweging en de sociale hulpverlening achter dat het helemaal niet zo was. Dat er ontzettend veel mensen in Nederland ook in grote ellende eigenlijk. Ik ben daar toen in. Ook toen de tijd in huizen geweest van gastarbeiders bijvoorbeeld, zoals we dat toen nog noemden, die dan met 6 mensen op 1 kamertje woonden, totaal beschimmeld, geen enkele, gewoon 1 kraantje ergens in een hoek, wat met 1 afvoer, waar ze alles moesten doen. Maar ook niet alleen gastarbeiders, maar ook jonge, autochtone Nederlandse bewoners.
Ja.
En dat vond ik echt heel schokkend. Dat heeft me heel erg geraakt.
Ja.
En
terwijl dat niet nodig hoeft te zijn in Nederland dan met name.
Ja. Ja, en toen ik uiteindelijk bij de andere. Toen heb ik gekozen voor andragogie.
Ja.
Ja.
Hoe kwam dat?
Ik weet het echt niet meer. Was
er een vriendin die je misschien daar op het spoor zette?
Nee, het gekke is dat ik samen met een vriendin ook de avondschool deed. En dat wij aan het eind van die avondschool erachter kwamen dat we allebei daarvoor gekozen hadden, zonder dat we daarover hadden gesproken.
Ja.
Dus ik heb geen idee hoe ik erop kwam. Ik heb me georiënteerd, denk ik, op de universiteit. En ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
Ja.
Ik kan me niet meer herinneren. Nee. Maar het was wel een schot in de roos uiteindelijk. Ja.
Nog even een momentje op die lagere school. Had je daar ook een hele goede vriendin? Een running mate.
Nou ja, ik had in Kenia hebben we dus op 2 verschillende plekken gewoond. En in de eerste periode, dat zat ik ook op een Engelse lagere school. Dus ik heb ook op Engelse scholen gezeten. Een tweede periode was helemaal aan de andere kant van de stad. En dat, toen hadden we een eigen juf in huis. Dus toen was ik ook niet meer op die school. Dus ja, toen verwaterde ook het contact met die vriendin. En toen zijn we naar Italië gegaan. Daar had ik twee vriendinnen op de middelbare school daar, waar ik een jaar op heb gezeten. Mm-hmm. Maar goed, dat verdwijnt natuurlijk ook als je dan weer in Nederland bent. Dus ja. Ik heb nooit... Dat is een van de dingen die ik wel ook vind van zo'n leven als kind, zeg maar. Als kind van een diplomaat of van iemand die voor Shell werkt of weet ik veel wat. Mm-hmm. Dat je... Je moet continu weer aanpassen aan nieuwe situaties. Maar vooral, je breekt elke keer weer alles af en je moet alles weer opbouwen.
Wat betekende dat voor de vriendschappen in Nederland op de middelbare school?
Ik denk dat ik dat, maar dat realiseerde ik me eigenlijk pas veel later. Mm-hmm. Ik heb dat nooit geleerd. Ik heb nooit geleerd bijvoorbeeld dat een vriendschap een tijdje leuk kan zijn en dan wat minder en dan weer leuker en dat het kan afbreken of geen idee. Geen idee.
Ja.
En ook, wij maakten natuurlijk... Mijn ouders waren niet het soort diplomaten die... waren niet de echte typische diplomaten, zeg maar. Van altijd tennissen en borrels drinken en aan het zwembad hangen. En in de compounds wonen, want dat doen heel veel diplomaten wel. Maar zij kwamen helemaal niet uit die kring. Ook niet uit het diplomatenklasje of wat dan ook.
Uh-huh.
Dus wij woonden altijd gewoon op onszelf ergens. En dus we hadden... En er kwamen wel mensen over de vloer, maar dat waren dan inderdaad de verplichte etentjes die je dan als diplomaat hebt.
Mm-hmm.
Maar ook voor volwassenen is het natuurlijk zo dat ze niet makkelijk... Zeker als je om de paar jaar verhuist, dat je niet makkelijk een kennissenkring opbouwt. Dus ook... Als ik vergelijk met mijn eigen kinderen, ook omgang tussen volwassenen was me eigenlijk ook niet heel erg bekend.
Mm-hmm.
Nee. Dus ik heb wel veel moeten sociale dingen moeten leren.
Moeten leren op latere leeftijd. Ja. Was je de enige thuis of had je broers, zusjes?
Nee, ik had een broer en een zus.
Broer en zus.
Ja.
En die waren veel
stuk
ouder,
jonger.
Stuk jonger. Ja. Dus je bent de oudste.
Ik ben de oudste.
De wegvoorbereider.
Ja. Ja, ik ben de oudste, ja.
Ja. En wat heeft dat betekend voor jou als oudste? Je moet toch steeds het voorbeeld geven. Heb je daar nog een actieve herinnering aan?
Nou, dat is natuurlijk ook nog zo. Toen ik op mijn 12e uit huis ging, was mijn broer 9 en mijn zus was 6.
Ja.
Daar zit behoorlijk wat tijd tussen. Ja. En toen was er natuurlijk een onderbreking van 3 jaar dat ik ze wel in de vakanties zag. Maar ten eerste, ik zat op de middelbare school. Ik zat in Nederland en ik was al wat ouder. Hè. Het is sowieso een verschil als je kinderen, dat heb ik ook gezien, als de ene op de middelbare school zit en de ander nog op de lagere school. Dat is natuurlijk toch echt wel een groot verschil.
Ja.
En dat verschil was natuurlijk toen nog veel groter tussen mij en mijn broer en mijn zus. Zij trokken natuurlijk de hele tijd met elkaar op en ik kwam dan in de vakanties ook. Dus ja, dat is echt wel een onderbreking geweest, zeg maar, in onze relatie. Zo heb ik dat zelf in ieder geval wel ervaren.
Mm-hmm.
En later, toen mijn ouders, die zijn toen ik 15 was, naar Nederland gekomen. En mijn vader, die wilde heel graag doorgaan als diplomaat. Dus die is doorgegaan en toen zijn mijn ouders ook gescheiden.
Ja.
Toen heb ik nog sowieso met mijn broer, maar ook met mijn zus, echt wel een goede tijd ook samen met mijn moeder gehad. Hoewel het ook natuurlijk allemaal ingewikkeld was, want mijn moeder moest wennen in Nederland. En,
mm-hmm.
Enzovoort, enzovoort.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat ik toen was ik wel echt de oudste. Ja.
Toen was ik de oudste. Ten eerste
kende ik Nederland. Ten tweede, mijn vader was vertrokken, dus ik heb toen toch wel te veel ook mijn moeder probeerde te helpen met het weer op poten zetten van het hele gezin, zeg maar. En maar goed, en mijn broer is eigenlijk toen al vrij snel naar het buitenland vertrokken, toen hij 16 was. Mijn zus was 6 jaar jonger, dat is toch ook een behoorlijk verschil natuurlijk. Ik denk dat zij nog meer dan ik hebben ervaren dat ik Duitser was. Ja. Dat is mijn inschatting.
Hoe is jullie band?
Mijn zus die woont in het buitenland. Die woont in de Dominicaanse Republiek. Dat is een end weg. We zien elkaar af en toe niet heel vaak. En het is toch moeilijk om op zo'n afstand heel goed contact met elkaar te houden.
Ja.
Heel jammer. Maar we houden erg veel van elkaar. En het is heel fijn om elkaar te zien.
Dat is het mooiste om te horen.
Zeker. Ja.
Gymnasium. Andragologie.
Ja.
In de wereld van de kraker. Het aanpakken van het systemisch onrecht. Hm. Wanneer begon je actief te zijn met al deze vraagstukken?
Eigenlijk al heel snel. Want nogmaals, die studie was ook heel erg opgericht dat je meteen al dingen ging doen.
Ja.
Dus ook, ik heb eigenlijk al heel... Ja, ik ging al heel snel natuurlijk in de studentenvakbond. Dus daar werd ik al actief. Ook actief met je bemoeien met de inhoud van het onderwijs. En toen was er ook de... Oh ja, toen ben ik ook actief geworden in vrouwengroepen op de universiteit. Want vrouwenbeweging, ik had... Voordat ik naar de universiteit ging, had ik gewerkt bij het gemeentehuis in Haarlem. En daar had ik me zo ontzettend als vrouw behandeld gevoeld.
En hoe voelt dat? Waar moet ik dan aan denken?
Nou, zeg maar wat. Ik werkte op een afdeling waar eigenlijk alleen maar mannen werkten. En dan hadden zij iets... Nou, dan zaten ze gewoon met hun... hadden ze niks te doen met hun benen op tafel. En dan riepen ze naar mij dat ik koffie moest halen.
Ja.
En dat soort dingen.
Dat soort dingen,
dat soort dingen.
Ja.
Echt. Ja. En ik ben daar toen ook op het stadhuis... ben ik op een gegeven moment bij de gemeentesecretaris over gevraagd. En die vertelde tegen mij, die man die was... Nou ja, ik was... 18, 19.
Och, was
en die man die sommeerde mij. En ik had een. Ik droeg een rok. Een wikkelrok. En ik ben niet heel erg. Ik loop graag stevig, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus ik liep stevig door dat gemeentehuis. En blijkbaar kwam mijn onderbeen tevoorschijn aan de achterkant van mijn wikkelrok. En ik werd dus door die man ook aangesproken dat ik dat absoluut niet meer mocht dragen. En als ik dat wel ging doen, als ik dat bleef doen, want het was heel onkuis. En als ik dat bleef doen, dan ging die overwegen om mij te ontslaan. Mijn eigen leidinggevende die heeft dat niet gepikt en die is voor mij gaan staan. Maar goed, dat soort dingen.
Dat het gebeurt, zeg. Ongelooflijk. Ja.
En verder, gewoon ook op straat nagefloten worden. Wij heb natuurlijk veel gereisd. Mijn vader heeft een tijdje toen eerst in Frankrijk gewoond. Ik heb de gekste dingen in treinen ook meegemaakt. Mannen die tegen me aankwamen zitten. Mm-mm. Ik weet niet wat allemaal. Mm-mm. En ik had ook sowieso in het buitenland, in Italië, toen wij daar woonden, had ik ook al heel veel meegemaakt. En ook meegemaakt in Kenia trouwens. Dus... Toen er de vrouwenbeweging opkwam, of in ieder geval ook zeg maar op de universiteit zich ging roeren, toen heb ik me daar ook meteen bij aangesloten.
Kan ik me helemaal voorstellen. Heeft volgens mij ook zo'n impact op je manbeeld. Dat moeten toch hele merkwaardige wezens zijn.
Tuurlijk.
Als ze zich zo gedragen iedere
zeker.
Keer.
Absoluut.
Ja.
Ja, absoluut. Ja. En zeker, ik denk dat helemaal is als je daar als in de tijd dat ik in Italië woonde werd ik zeg maar begonnen mijn borsten bijvoorbeeld te groeien.
Ja.
Maar de manier waarop de Italiaanse mannen met daarmee omgaan, dat is zo verschrikkelijk. Dat is heel erg voor je eigenwaarde ook, voor je gevoel van eigenwaarde, voor de manier waarop je jezelf beleeft en ook dat je jezelf leert percipiëren, zeg maar, als prooi.
Ja.
Dat vond ik echt vreselijk. Hè?
Ja.
En dat zet zich dan voort als je ook nog elke keer nagefloten wordt. En als er ook natuurlijk vanuit de samenleving. Zeker toen was er heel veel beelden over wat je wel en niet als vrouw mocht doen en mocht zijn. Je mocht eigenlijk niet in het openbaar sigaretten roken. Je mocht, je moest toch echt bepaalde kleding niet aandoen. En als je dat wel deed, dan vroeg je er zelf om. En dat soort dingen allemaal.
Ja.
Bovendien was het natuurlijk ook nog een tijd waarin verwacht werd dat je... En zo ben ik niet opgevoed, want mijn moeder was absoluut niet zo. Maar wel dat je toch wel geacht werd in de eerste plaats. Je... er te zijn voor je man en je kinderen.
Ja.
En pas in de tweede plaats ook nog eventueel aan een carrière te denken. Mm-hmm. Of een carrière, daar ging het niet om, eventueel aan werk te denken. En dat werd natuurlijk, dat was een issue wat steeds toen, Dolomina-tijd enzovoort, toen opkwam. En dat is wel waar ik toen ook mee aan de slag ben gegaan. En toen waren er een aantal vrouwen vanuit de vakbeweging, die kwamen eigenlijk ook. Daar kwam ik mee in aanraking. En die recruteerde toen ook vrouwen voor de Vrouwenbond binnen de FNV.
Mm-hmm.
En daar ben ik toen ingestapt.
Daar ben je ingestapt.
Daar ben ik ingestapt.
En als je terugkijkt naar die vrouwenbeweging in het allereerste begin... Wat was toen jouw grootste verdienste, zoals je die nu zelf beschrijft? Want je sluit jezelf aan bij de groep. Mm-hmm. Je gaat dingen ook doen. Waar kijk je nu met genoegen op terug, voordat je nog werd gerecruiteerd door de FNV?
Voordat ik werd gerecruiteerd?
Ja.
Nou, ik denk dat wat we toen wel bereikt hebben, toen zeker ook op onze subfaculteit, er zat een hele sterke linkse stroming, zeg maar, in de studentenvakbond.
Ja.
Het ging alleen maar over links en de klassenstrijd, daar ging het om.
Uh-uh.
Dat wat wij toen wel bereikt hebben, is dat men de vrouwenstrijd ook serieus ging nemen. Dat men inzag, de mannen dan, dat die inzagen, dat dat ook een hele belangrijke facet was, zeg maar, van de strijd die gevoerd moest worden.
Ja, die bewustwording
heb je echt. Ja.
Je wordt gerecruiteerd door de FNV.
Ja.
En dan? Wat gebeurt er dan? Waar word je opgezet?
Ik ben toen onderzoek gaan doen. Hè. Dat is dan mijn beta-kantje, denk ik. Wat ik heel erg leuk vind om te doen.
Ja,
ik vind onderzoek doen echt heel leuk.
Ja.
Dus ik ben toen onderzoek gaan doen voor de Vrouwenbond over het vrijwilligerswerk in Nederland en hoe dat georganiseerd was en hoe dat zat, met name de positie van vrouwen binnen het vrijwilligerswerk.
Ja.
Dat eigenlijk, ja. Dat ben ik toen gaan doen. Dat was de eerste stap, zeg maar, binnen de Vrouwenbond. De eerste ding binnen de Vrouwenbond. Ja, en dat is doorgerold.
En dat is doorgerold. Want ik heb begrepen dat je ook een leidinggevende functie hebt vervuld. Hè?
Ik ben dus een paar jaar bij de Vrouwenbond geweest. Ik heb daar ook nog in het dagelijks bestuur gezeten als vicevoorzitter.
Ja.
Dat is op een gegeven moment toen ook, dat viel tegelijk met mijn het eind van mijn studie, dat afliep.
84 ongeveer.
En in 86 ben ik gaan werken bij de Industriebond FNV als medewerkster vrouwenzaken. En dat heb ik 4 jaar gedaan. En toen heb ik daarna nog een jaar of 10, geloof ik, bij de vakcentrale FNV gewerkt. En bij de Industriebond, dat was een mannenorganisatie.
Mm-hmm.
Waar eigenlijk heel weinig, bijna niks gebeurde aan vrouwenzaken. Nou, daar kan ik een heel boekje over volschrijven, hoe dat was.
Noem eens een leuk detail.
Leuk detail. Nou ja, het was de tijd dat... Kijk, waar het om ging, de strijd toen, ging natuurlijk over toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt. En het serieus nemen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Dus het ging over een enorm scala aan dingen. Het ging over verlofregelingen, het ging over kinderopvangen, het ging over arbeidsmarktbeleid, het ging over... Het serieus nemen van mensen die deeltijd werkten, want die kregen altijd minder betaald, hadden geen pensioenrechten, noem maar op. Het ging over pensioenregelingen, het ging gelijk loon, het ging over een heel groot aantal dingen. En bij de Industriebond, er waren wat vrouwengroepjes hier en daar, maar en er was met name bij Hoogovens was een hele actieve vrouwengroep, maar eigenlijk verder niks. En wat daarbij was, was dat er ook heel weinig vrouwelijke leden waren natuurlijk. Ja. Want het was gewoon een mannenorganisatie. Dus aan de ene kant ben ik bezig geweest om te zorgen dat er in het arbeidsvoorwaardenbeleid een aantal dingen kwamen die voor vrouwen belangrijk waren. Maar dat moest ook wel ondersteund worden door vrouwen uit de bedrijven. Dus ik ben ook bezig geweest om te kijken hoe ik bedrijvenwerk op kon zetten. Maar dat was heel ingewikkeld, omdat er zo weinig vrouwelijke leden waren. Ik heb het in een niet-digitaal tijdperk heb ik een papieren uitdraai gevraagd... van de hele ledenlijst van de Industriebond FNV, om te kijken of er bedrijven waren waar in ieder geval een groepje vrouwelijke leden zat, waar ik iets mee kon. Nou, daar kwam ik uit dat er, ik weet niet meer precies, maar pakweg 40 bedrijven waren waar misschien meer dan 15 vrouwelijke leden zaten.
Zo.
Dat was niks. Ja. Op een totaal aantal van duizenden bedrijven.
Ja, ja, ja,
ik mocht niks in de schoonmaaksector, want dat was toentertijd zoiets van, nou ja, die schoonmaak, dat is echt, dat is per ongeluk bij ons terechtgekomen. Dat doen we op dat moment. Dat is geen belangrijke sector.
Mm-hmm.
Dus ik heb gekeken naar de bedrijven in de metaalindustrie, Philips bedrijven, Axo bedrijven, een aantal van dat soort bedrijven. En gelukkig waren er een paar. En daar ben ik bedrijvenwerk in gaan opzetten. En dat leidde ertoe dat daaruit bleek, want wij zijn enquêtes gaan opzetten en noem maar op. En dat activeerde vrouwen. We hebben vrouwenconferenties gehad. Dat was echt heel erg goed gedaan. Toen heel goed gelopen. Dat is gewoon een basis gelegd toen. Ik heb een basis gelegd.
Ja.
En dat leidde er ook toe dat er voor het eerst vanuit die bedrijven ook een aantal vrouwen op het congres van de Industriebond het woord gingen doen. Dat vrouwen op de radio kwamen, noem maar op, dat soort dingen. En dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. Het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het waren vrijwel allemaal natuurlijk mannelijke bestuurders, vakbondsbestuurders, die onderhandelingen moesten doen. En er waren er wel een aantal die ook de vrouwenzaak ter wille waren, laat ik het zo zeggen. Maar ja, ze hadden er totaal geen verstand van natuurlijk. Tenminste, bijna meestal niet. En het was ontzettend moeizaam werk. En ik herinner me nog dat op een gegeven moment in de wandelgang een bestuurder naar me toe kwam en die zei heel zachtjes tegen mij, ja, ik heb gisteren zwangerschaps- en bevallingsverlof ingebracht bij NDC-onderhandelingen, voedingsindustrie geloof ik. Want daar werkte ook best wel wat vrouwen. Maar wat is nou het verschil eigenlijk tussen zwangerschaps- en bevallingsverlof? Heel zachtjes in de gang. En ik dacht, nou heb ik ze. Want als er iemand, zo'n vakbondsbestuurder, naar mij toe durft te komen om eigenlijk te zeggen, ik snap het niet helemaal, kun je het me uitleggen? Dan begint er wat te veranderen.
Prachtig, toch?
Ja.
Ja.
Nou goed, het was ook wel ontzettend moeilijk werk.
Ja.
Het was, want ik kreeg ook continu allemaal extra taken. Ik heb alle verschillende doelgroepen in mijn pakket gehad. Want wie zullen we dat eens toebedelen? Nou ja, Brenda, ach, dat vrouwenwerk. Nou.
Ja.
Dus ik hield me bezig met etnische minderheden, met jongeren, met MHP'ers. Ik moest kaderwerk doen, regiowerk. Ik weet niet wat allemaal. En tussendoor vond ik mijn belangrijkste taak, dat vrouwenwerk.
Ja.
En na een aantal jaren, toen werd ik benaderd door een andere functie, voor een andere functie bij het vakcentrale. Toen dacht ik, ja, dat ga ik doen, want ik ben moe.
Ja, maar ze dichten jou toch bijzondere capaciteiten toe.
Hoe bedoel je?
Nou, in de zin van dat jij toch de persoon was die het kon klaren.
Nou, dat ik weet niet of zij mij bijzondere. Ik, een van de mensen uit het hoofdbestuur die op een gegeven moment, ik heb eerst 2 keer een jaar op een tijdelijk contract gezeten. En uiteindelijk, dat kon na 2 jaar niet tijdelijk verlengd worden. Anders hadden ze het ook wel gedaan. Maar toen hadden ze toch maar verlengd, gewoon vastgemaakt. En toen de man, een van die bestuurders in het bondsbestuur, zei toen tegen mij, ja, ik vind jou wel goed. Ja, niet dat ik het vrouwenwerk belangrijk vind, jou wel goed. Dus ik vind, nou zo, oké, nou, prima. Dus dat, ja. Nou ja, dat wel, blijkbaar, ja. Blijkbaar wel.
Je bent wel erg bescheiden.
Ja. Ja.
Ja.
Nou, het was, ik had toen echt het gevoel dat ik
je was moe,
ondergronds eigenlijk van alles aan het opbouwen was.
Ja.
Want ik moest, En dat is gelukkig wel succesvol geweest. Ja. Mijn opvolgster die mocht wel weer gelukkig ook met schoonmaak aan de slag.
Ja.
En die heeft gewoon een hele goede volgende slag kunnen slaan. Ja.
Ja. Ja. Was dat ook het moment toen je afscheid nam van die organisatie? Dat je aan het oriënteren was op zelfstandig ondernemerschap?
Nee, helemaal niet. Nee. Nee, want ik ben eerst dus naar de FNV vakcentrale toegegaan. Ja? Daar heb ik me nog met van allerlei wetgevingstrajecten bezig gehouden. En van alles nog wat. En daar ben ik ook een tijdje leidinggevende geweest van de afdeling doelgroepen.
Ja.
En dat, daar was op een gegeven moment een conflict tussen mij en het bestuur, waar ik verder niet op in zal gaan. Mm-hmm. En een reorganisatie ongeveer tegelijkertijd allemaal.
Mm-hmm.
En dat betekende dat mijn functie werd opgeheven. En men wilde eigenlijk ook de afdeling opheffen.
Ja.
Toen ben ik toch met een soort regeling daar weggegaan. Ben ik in de uitkering beland. Wat ik overigens een hele nuttige ervaring vond.
Ja. Welk jaar praten we dan?
2000. Klopt. Ja.
Ja. Ja.
En toen ben ik gaan solliciteren. Ik had mezelf inmiddels ingewerkt op kwaliteit van werk. Want dat vond ik eigenlijk van alle onderwerpen die ik bij de vakbeweging had mee bezig was geweest, vond ik dat het allerleukste en het belangrijkste.
Mm-hmm.
Zelf.
Mm-hmm.
Ik kan niet zo goed met geld. Het interesseert wat minder. Ik denk dat dat met mijn achtergrond te maken heeft.
Ja.
Hè? De wereld.
Uh-huh.
Maar kwaliteit van werk vind ik wel echt heel belangrijk. Gezondheid en... daar had ik me op ingewerkt, dus ik was gaan solliciteren naar functies. Maar ik kwam dus in de werkloosheid terecht, of in een uitkering terecht.
Mm-hmm.
En binnen de kortste keren had onder andere de FNV me weer ingeschakeld voor allerlei projecten. En toen zei de uitkeringsinstantie, ja leuk, maar dat kan alleen maar als je zelfstandig wordt natuurlijk. Dus, dan ga ik maar naar de Kamer van Koophandel om daar wat meer over te weten te komen, want ik had daar geen enkel verstand van. Heb ik me daar ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik heb daar een cursus gedaan, heel lacherig eigenlijk, van nou ja, oké.
Mm-hmm.
En ik had binnen een half jaar had ik zoveel klussen dat ik mijn hele uitkering kon opzeggen. En ik dacht, nou ja, oké, dan ga ik dat een jaartje doen. Wel aardig, wel leuk eigenlijk. En dat is nooit meer opgehouden.
Wat waren de belangrijkste uitdagingen in dat zelfstandig ondernemerschap voor jou?
Als ik daarop terugkijk, het belangrijkste uitdaging, want ik werd toen dus voor allerlei klussen ingeschakeld, maar niet op het terrein van kwaliteit van werk.
Hmm.
Gewoon nog op dingen die ik al eerder had gedaan. En ik wilde heel graag in de richting van arbeidsomstandigheden en kwaliteit van werk.
Ja.
En dan, dat is best moeilijk als je daar geen staat van dienst in hebt, zeg maar, om die kant op te gaan. Dus ik heb in eerste instantie kwam ik meer terecht in het medezeggenschapswerk.
Ja.
Wat trouwens ook nieuw voor me was. Dus dat heb ik eerst een tijd ook best wel op moeten inwerken. Ik heb veel dingen geschreven. Dat heb ik mijn hele leven lang eigenlijk gedaan. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dat deed ik ook. Onderzoek deed ik toen.
Mm-hmm.
En toen heb ik de mazzel gehad eigenlijk dat er een verandering in Nederland kwam. Dat er sectorale afspraken rond arbeidsomstandigheden moesten worden gemaakt. Dat ook vanuit de vakbond dat gebeuren moest. En dat daar zo'n pakket aan werk op de vakbond afkwam. Dat ze daar graag ook anderen voor wilden inschakelen. En ik was een van de eerste mensen die ze daarvoor inschakelden.
Ja.
Vanuit de opvolger, zeg maar, van de Industriebond FNV. En dat is eigenlijk mijn opstap. Ik zat meteen daarna midden in dat arbeidsomstandighedenwerk. En realiseerde me toen ook al heel snel van, oeh, wat weet ik eigenlijk vanaf? Want ik had me er wel op ingewerkt, maar moest nog heel veel bij leren. Dus ik heb mezelf echt een slag in de ronde gelezen en geleerd en noem maar op. Ik heb achteraf spijt van dat ik niet veiligheidskundige ben geworden of arbeidshygiënist. Heb ik niet gedaan.
Mm-hmm.
Ik was gewoon vertegenwoordiger van de vakbond. Maar heb me in de loop van de jaren enorm daarin... Ik denk dat ik vakinhoudelijk heb ik me enorm ontwikkeld daarin.
Ben je dan een soort autodidact geweest? Ja. Dat je inderdaad lezen, studeren?
Ja.
Het viel me inderdaad ook op dat de Arbo-kant en de medezeggenschapsraadkant, dat waren wel twee van jouw speerpunten.
Ja, medezeggenschap ben ik helemaal gaan afbouwen. Want op een gegeven moment wilde ik dat niet meer. Ik wilde gewoon echt Arbo alleen doen.
Wat was wat je tegenstond aan het medezeggenschapsraad gebeuren? Of wat maakte het dat je dat wilde afbouwen? Dat is misschien beter verwoord.
Ik wilde arbowerk doen. En dat is misschien dan toch ook mijn beter kantje.
Ja.
Dat gewoon ook zeg maar de harde kant van Arbo vind ik zelf ook heel interessant. Gewoon gevaarlijke stoffen, machineveiligheid, dat soort onderwerpen.
Ja.
En daar kwam ik ook mee in aanraking, omdat ik doordat ik bij de, zeg maar de FNV-bondgenoten daarvoor werkte, dan kom je in de industrie veel terecht. En dan heb je natuurlijk te maken met machineveiligheid en gevaarlijke stoffen vooral. En dan wat mindere mate, wat meer gedragsachtige onderwerpen. Zeg maar wat werkdruk, dat soort dingen. Dat interesseerde me maatloos.
En wat was nu wat je daar vanuit jouw perspectief hebt ingebracht? Wat bepalend is geweest misschien wel?
Ja, bepalend is geweest, dat weet ik. Dat vind ik allemaal ingewikkeld. Als ik terugkijk op mijn leven, heb ik het gevoel dat ik, zeg maar, de vrouwenbeweging en de vakbeweging, we hebben waanzinnig veel voor elkaar gekregen. Ja. Voor vrouwen. Echt waanzinnig veel. En als ik kijk naar Arbo, is het toch wat minder en anders. En daar is, ik vind de belangstelling voor arbeidsomstandigheden, het begint nu weer wat aan te trekken, maar ook heel lang eigenlijk heel weinig geweest.
Mm-hmm.
Ook vanuit werkgevers-werknemersorganisaties. Ja. En het is ook heel, het is een lastig terrein om dingen te bereiken. Kijk, waar ik met name mee te maken had, was het ondersteunen, eigenlijk het ondersteunen van de vakbeweging bij het onderhandelen van regelingen en afspraken over veilig werken en gezond werken. Ja. Dus dat ging dan over het uitfaseren van stoffen of het maken van procedurele afspraken over hoe gewerkt moest worden, of over het aanpassen van machines of dat soort dingen allemaal. En ik ben natuurlijk op dat vlak geen specialist.
Nee.
Dus vaak waren bij de trajecten specialisten betrokken.
Ja.
Maar die specialisten hadden geen kaas gegeten van hoe het gaat tussen sociale partners.
Ja.
En dan verdiepte ik me voldoende in het onderwerp, zeg maar, en in wat die specialisten allemaal zeiden. En dan was ik wel degene die dat verkeer tussen sociale partners goed kende. En daar dan mijn rol in zocht en in vond. Dat.
Toch nog even terug naar die vrouwenbeweging. Want
ja.
ik zag het aan je ogen. Ja. En je zei van, we hebben waanzinnig veel voor elkaar gekregen.
Ja.
En ja, je blik sprak ook boekdelen wat dat betreft.
Ja.
Wat is daarvan overgebleven, denk je nu? Je hebt toen in de tijd een aantal dingen gedaan, in gang gezet. Het is gaan bloeien en gaan groeien. En als je dan nu terugkijkt, zoveel jaar na dato.
Nou ja, kijk, daar kan je dus wel aan zien dat dat was in feite precies waarom ik die keuze uiteindelijk eerst gemaakt heb voor allergologie.
Ja.
Dat je kan zien dat er door regels te veranderen en wetten te veranderen en dus op hoger niveau, zeg maar, dingen te veranderen, dat er ook wezenlijk in de samenleving dingen veranderen. Alleen doordat we wetten hebben veranderd en regels hebben veranderd, kunnen vrouwen nu werken zoals ze nu werken.
Ja.
En dat is iets dat is gewoon nu een feit. Dat was gewoon niet zo.
Ik ben geen expert op dat gebied en dat moet ik mezelf kwalijk nemen. Maar kan je iets noemen wat heel dominant nu is als het gaat om, dit is duidelijk een verandering, afgezet tegen die tijd toen je begon, hè?
Nou ja, bijvoorbeeld was het natuurlijk toen de tijd, was het zo dat vrouwen Nou, zeker als je, soms zelfs als je trouwde, maar in ieder geval als je kinderen kreeg, dat je niet mocht werken in sommige sectoren. Ja. Dat is natuurlijk gewoon weg.
Ja.
Dat is gewoon absoluut niet meer aan de orde.
Ja.
En je kon eigenlijk ook niet werken, want ten eerste verdiende je erg weinig. Dus je inkomen was altijd zwaar ondergeschikt aan het inkomen van je man.
Mm-hmm.
En dat betekende dat elke keuze die er gemaakt moest worden voor het zorgen voor de kinderen of voor verhuizen of voor wat dan ook, je had eigenlijk als vrouw daar weinig over in de melk te brokkelen, want het was niet relevant.
Ja, ja.
Toen wij begonnen, of toen ik begon, kinderopvang was alleen voor kinderen waar wat mee was, laat ik het zo zeggen. Dus gehandicapte kinderen of wat dan ook. Maar verder helemaal niks.
Ja.
Dus hoe kon je gaan werken als er geen kinderopvang was?
Maar jij hebt aan die knoppen gedraaid.
Ja, zeker. Ja, tuurlijk.
Ja, ja, ja.
En ook verlofregelingen. Ja, we hadden heel kort zwangerschapsbevallingsverlof. Maar daarna, de lonen waren lager. Als je part-time werkte, ongeacht het aantal uren wat je werkte, je kon geen pensioen opbouwen. Ja. Of pas vanaf een bepaalde leeftijd. Er was zoveel mis. En nu is daar zoveel in veranderd. Dat dus de verhouding tussen mannen en vrouwen is sowieso anders. Gewoon ook privé werkt dat natuurlijk door. De mogelijkheden gewoon op de arbeidsmarkt zijn natuurlijk ook totaal verschillend. En er zijn ook heel veel andere ideeën ontstaan, want ik ken hem ook nog wel. Ja, vrouwen konden niet rijden. Dus ja, vrouwen in bussen, echt, dat was gewoon. Vrouwen konden toch ook niet op een heftruck of zo. Dat was gewoon. Dat kon allemaal niet. Ze waren niet technisch. Zo waren er zoveel van dat soort oordelen ook. Vrouwen konden niet leiding geven. Dan waren ze veel te emotioneel. Al dat soort dingen. En die konden natuurlijk ook goed in stand blijven. Maar die zijn natuurlijk inmiddels ook voor een heel groot deel gewoon afgebroken.
Ja.
En ze leven nog wel. Sommige dingen leven nog wel. Maar elke keer als ik een vrouwelijke buschauffeur zie, dan denk ik, top.
Dat hebben we
toch mooi voor elkaar. Ja, is toch zo?
Ja, absoluut.
En nog steeds is het zo dat het aantal vrouwen, want het was natuurlijk vroeger ook helemaal niet zo, het aantal vrouwen wat economisch zelfstandig is, elk jaar neemt dat nog toe.
Mm-hmm.
Het aantal vrouwen wat meer verdient dan mannen, want dat was natuurlijk vroeger totaal ondenkbaar. Dat er een gezin was waar een vrouw meer verdient dan een man. En dat de man voor de man acceptabel is. En dat er de vrouw nu niet op aangekeken wordt. Vroeger bestond het überhaupt niet. Maar ook dat zijn allemaal dingen die veranderen. Het is, ik ken mensen, de vrouw die werkt op de universiteit, heeft een goed inkomen, man is brandweer, of man is weet ik veel. Ja, dat soort dingen komen er ook steeds meer voor. Ja. En, let it be.
En jij hebt aan de bakermat van alles gestaan.
Nou,
mooi.
Samen met een heleboel andere vrouwen
Uiteraard.
Hebben we dat voor elkaar gekregen.
Ja.
En we hebben wat we mee hadden was dat er ook in de politiek natuurlijk heel veel vrouwen actief waren. En ook, want dat is heel belangrijk, ook buiten parlementair. Dus dat er gewoon druk was vanuit de samenleving door actiegroepen.
Ja.
En dat is wat ik ervan geleerd heb. En dat neem je natuurlijk mee in je hele leven. Is dat als je iets wil veranderen, dat je dat met anderen moet doen. En waar ik zelf van overtuigd ben, is als je echt ook iets maatschappelijk wil veranderen, dat je dat moet doen in die combinatie. Buitenparlementair, ook parlementair en ook binnen instituties. Het kan niet alleen maar komen van acties buiten. Het moet ook komen van mensen die binnen in beweging komen. Binnen instituties, binnen bedrijven, binnen het parlement. Alleen dan krijg je het voor elkaar. Anders krijg je het niet voor elkaar. Ja,
dat is neergeslagen wijsheid, als het ware. Hè?
Ja.
Jij hebt daar een actieve rol in gespeeld. En kan je nog ingaan op een moment waar jij actief daarin een rol speelde en ervoor zorgde dat de collectieven zich met elkaar verbonden en zeiden van, ja, we gaan hiervoor.
Ja, nou, niet één speciaal moment, maar dat was gewoon onderdeel van zoals we het deden.
Ja.
Want het was niet ik, maar het was we.
Ja.
Ja, ik bedoel, wij zochten vanuit de vakbeweging de politiek op en de politiek zocht ons op. Je zocht elkaar ook daarbuiten op. Ja. En dan probeerde je dat in de samenspel te doen. Sommige dingen kan je binnen parlementair doen, of sommige dingen kan je binnen instituties doen. En dan kan het heel prettig zijn als er van buitenaf ook druk op wordt gezet.
Het klinkt als een harmoniemodel, hè? En dat is het dus niet.
Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Het is voortdurend spanningsveld ook natuurlijk. Want het kan ook zijn dat er dingen gebeuren die juist contraproductief werken. Ja. Omdat ze te extreem zijn of omdat ze niet op het goede moment komen.
Heb je daar een voorbeeld van? Dat je dacht van nou, nu wordt het wel heel erg schurend.
Nou, dat zou ik heel... Nee, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Nee. Ja. Maar wat ik wel, dat vond ik wel een dat is een heel, van een heel andere orde, maar dat vond ik echt wel een leermoment voor mezelf. Dat toen we met kinderopvang bezig waren, toen bij de Industriebond, nogmaals, het waren allemaal mannelijke leden, vrijwel allemaal mannelijke leden. En kinderopvang, ik vond het idioot dat je dat in het arbeidsvoorwaardenbeleid zou opnemen. Hè? Er was toen tekort op de arbeidsmarkt en er waren toen bedrijven die al voor die wilden vrouwen in dienst nemen. En die de manier waarop ze dat deden, dat faciliteerden ze door kinderopvang te regelen. En dat was een eye-opener voor ons in de zin dat we dachten, misschien kunnen we dat dan op die manier ook introduceren in het arbeidsvoorwaardenbeleid, dat er dus meer bedrijven kinderopvang gaan regelen voor hun werknemers. En natuurlijk niet alleen voor de vrouwen, maar ook voor de mannen. En dus wij vonden dat kinderopvang in het arbeidsvoorwaardenbeleid kwam. En dat hoe dat precies gegaan is, dat is een heel verhaal. Maar in ieder geval uiteindelijk kwam het in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Nou, mannen. Ik herinner me nog dat ik bijeenkomsten had bij de industrie, want die mannen vonden het belachelijk dat daar geld daarheen ging. Ontzettende weerzin tegen. En toen gebeurde het, want het was gewoon een centraal aanwijzing. Mm-hmm. En toen kwamen er dus, gingen bedrijven kinderopvangplekken financieren, maar mondjesmaat natuurlijk. En toen kwam het. Allemaal jonge mannen die kwamen. Maar potverdorie, we moeten daar meer van hebben. Want zij hebben wel een kinderopvangplaats, maar ik er niet. Ik wil er ook wel eentje. En het plotseling, dus zeg maar het verschil tussen voordat je het regelt, veel weerstand, je regelt het. En dat wordt een realiteit en mensen gaan er anders naar kijken.
Ja.
En dat vond ik zo'n verhelderend moment.
Ja. Een mooi verhaal ook, hoe dat ook kan omslaan. Precies. Plotseling. Ja.
Dat je, want dat is nu natuurlijk misschien een hele grote stap, maar dat is natuurlijk nu ook met hele klimaatproblematiek. Wij kunnen ons natuurlijk, er is heel veel weerstand tegen wat er allemaal moet gebeuren. In mijn ogen echt moet gebeuren ook om te voorkomen dat we extreme omstandigheden krijgen door extreme klimaat. Door die klimaatopwarming. En mensen kunnen zich gewoon niet voorstellen hoe het leven kan zijn als je het anders inricht. Want daar komt het eigenlijk op neer. Mm-hmm. En dat er zijn natuurlijk te weinig mensen die dat ook ons voorspiegelen. Er zijn geen leiders op het ogenblik die ons voorspiegelen hoe het leven eruit kan zien als we het anders inrichten, maar ook heel leuk inrichten. Maar dan beter, zodat het klimaat niet kapot gaat.
Je maakt je heel erg ongerust.
Ik maak me heel erg ongerust. Ja. Zeker.
En wat zou volgens jou dan dat leiderschap moeten behelzen?
Een toekomstschets geven van hoe het leven... Want we zullen dingen moeten inleveren. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Hoe ziet het leven er dan uit? En kan dat ook heel leuk zijn zonder de dingen die wij nu moeten inleveren? En konden daar dingen voor in de plaats die eigenlijk heel erg prettig zijn?
En als je praat over inleveren, want dat vind ik wel een interessant onderwerp. Ja. Bedoel je dan verminderen van consumptie met name?
Ja,
bijvoorbeeld. Wat zou nog meer?
Meer delen van dingen die we nu allemaal individueel doen. Minder wereldreizen maken. Dat soort dingen allemaal.
Ja.
Maar schets dat maar eens. Hoe ziet dat er dan uit?
Ja.
Maar dat krijgen we niet te horen. Dat gebeurt niet. En dat vind ik erg jammer.
Ja.
Echt ook kwalijk.
Mm-hmm.
Ja.
Betekent dat ook dat je want je bent nu zeg maar gepensioneerd, maar nog lang niet uitgewerkt. Dat idee heb ik ook echt heel erg nu, op dit moment. Dat jouw volgende station is om dit soort zaken meer te duiden, meer helder te plaatsen, te gebruiken om je omgeving daarvan bewust te maken?
Ja, ik denk wel dat ik iets ga doen met klimaatproblematiek, dat denk ik wel. Want inderdaad, ik ben ook beslist niet... Ik ben nu 2 jaar formeel met pensioen en ik heb al 2 jaar mijn AOW.
Ja.
Ik heb toch nog een tijdje doorgewerkt. Omdat ik het graag dingen die ik deed als zelfstandige... Dat is een keuze die je natuurlijk als zelfstandige kan maken.
Ja.
Ik wilde heel graag dingen goed afronden, goed overdragen. Dus dat heb ik zorgvuldig gedaan. Ik had ook geen haast. Ik kan het nog doen. Ik ben al gezond.
Ja.
Dus ik heb nog energie. Dus dat heb ik gedaan. Maar ik ben nu, heb ik eigenlijk, ik heb nog een habbekrats te doen eigenlijk. Ik heb nog een overleg wat ik voorzit. En dat doe ik waarschijnlijk nog een aantal keren. Het zal een half jaar of misschien iets meer zijn.
Mm-hmm.
Maar dus ik ben sinds begin april, dat ik echt behoorlijk mijn handen vrij heb, laat ik zo zeggen. En ik heb mezelf nu gewoon een periode gegund dat ik gewoon lekker... dat niet hoef te bedenken.
Ja.
Ik vind het belangrijk om even rust te nemen. Nou, niet rust zozeer, maar even gewoon me terug te trekken uit de hectiek. En gewoon maar eens even andere dingen te doen. En wat ik dan ga doen, dat ga ik over een paar maanden eens over nadenken.
Daar ga je pas over een paar maanden over nadenken?
Pas over een paar maanden over nadenken.
Heel bewust.
Ja.
Ja.
Ja,
ja,
zeker.
Ja. Met jouw neergeslagen wijsheid en ervaring, terugkijkend. Je hebt heel veel dingen gezegd. Je hebt heel veel dingen ook aangeraakt. Staat de jonge generatie eigenlijk voor de deur.
Mm-hmm.
Wat adviseer jij hen om te doen of misschien wel te laten?
In? Überhaupt? Bedoel je?
Überhaupt, ja. Waar zet je de jeugd toe aan als je dat zou kunnen?
Ja, dat vind ik een moeilijke vraag eigenlijk. Kijk, vanuit mijzelf zou ik natuurlijk zeggen... wat ik... Misschien moet ik gewoon vertellen wat ik zelf belangrijk vind. Ik vind het zelf belangrijk dat je als individu je realiseert... dat je niet op de wereld bent om alleen je eigen leven te leiden en alleen... het voor jezelf leuk te maken, zeg maar. Maar dat je toch deel bent van een gemeenschap. En dat je het met elkaar moet doen en met elkaar moet opbouwen. Dat je ook moet zorgen voor elkaar. Het belangrijk is om... Dat vraagt dat de samenleving ook... in solidariteit dingen regelt voor mensen, zeg maar, dat je met elkaar ook moet komen tot oplossingen.
Moet het systeem om, Brenda? Moeten we in een ander systeem met elkaar gaan proberen samen te werken?
Nou, ik weet niet zo goed wat het systeem is.
Liberalisme, kapitalisme.
Ja, natuurlijk. Daar kan je makkelijk ja op zeggen.
Ja.
Kijk, wat ik heel erg mis nu in de politiek,
ja,
dat is eigenlijk visie. Visie op waar we heen willen. En visie op waar we over 10 jaar bij wijze van spreken willen staan.
Mm-hmm.
Ik vind dat als ik veel te weinig uitgevent word. Dus ik denk dat er gewoon ook weinig visie is. En ik ik ben natuurlijk zelf links georiënteerd. Ik vind dat heel, ja, echt een manco op het ogenblik van links, zeg maar, dat het te onduidelijk is.
En wat is de linkse visie, als ik het zo mag zeggen, van Brenda?
Ja.
Met betrekking tot, ja.
Ja, dat... Nee, ik heb niet een duidelijke visie over...
Visies zijn sowieso moeilijk, hè?
Visies zijn ook hartstikke moeilijk. Ja. Absoluut. Ja. Maar als je een politieke partij bent, moet je die hebben gewoon. Uh-huh. En ik denk zelf dat... Kijk, ik hoop heel erg dat er meer, sowieso meer beweging komt in de samenleving. En dat er ook meer ook samenwerking ontstaat tussen verschillende groepen in de samenleving die ook echt zich bewust zijn van het feit dat het de verkeerde kant op gaat. Ook zeker qua klimaat bijvoorbeeld. Uh-huh. Milieu, klimaat, natuur. Want dat zijn zulke essentiële dingen voor ons voortbestaan. Daar moet een veel sterkere beweging ontstaan om dat, een aantal dingen die er nu gebeuren, om dat te keren. Maar ook ook bruggen slaan naar mensen die nu zichzelf heel erg in de steek gelaten voelen. Mm-hmm. En in mijn ogen daar dan verkeerde keuzes ook maken. Als het gaat om stemmen.
Ja.
Want daar maak ik me ook zorgen over. Wat daar nu allemaal gebeurt. Ook met, ik ben absoluut anti de regering die er nu aantreedt. Mm-hmm, mm-hmm. En ik vind de manier waarop dat gaat, vind ik ook echt krankzinnig.
Ja.
Echt heel gek, vind ik dat.
Ja, en de vraag komt daar natuurlijk naar boven. Door wie of wat wordt dat ingegeven? Welke onderhuidse krachten, welke mechanismen zorgen ervoor dat dergelijke regeringsvormen ook daadwerkelijk tot stand komen?
Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik kan me dus... Ik heb wel begrip, zeker begrip, voor dat mensen zich in de steek gelaten voelen door de overheid.
Ja.
Want ik moet zeggen, ik heb natuurlijk altijd te maken gehad met de overheid. Ik heb ook op mijn vakgebied vind ik dat de overheid enorme steken laat vallen. Echt enorme steken laat vallen. En de manier waarop het nu georganiseerd is, ook vanuit de overheid, rond de arbeidsomstandighedenwetgeving en het ontwikkelen daarvan. Mijn broek zakt heel vaak af dat ik denk, wat is dit?
En zou het advies dan zijn, hè, als we dat dan zo helder constateren op deze bank, van de overheid, kunnen we eigenlijk niet veel verwachten. Mensen moeten zelf het initiatief nemen, de verbinding zoeken, met elkaar dingen organiseren, om datgene wat wenselijk is ook weer te realiseren.
Ja,
in plaats van te wachten.
Nee, ja, natuurlijk moeten we moeten sowieso niet wachten, want de overheid kan het niet zelf. Maar ik vind, om alleen maar te zeggen van de overheid functioneert niet en daar kunnen we het niet van verwachten, noem maar op. De overheid is superbelangrijk. Is ontzettend belangrijk. Hm. Dus ook de politiek, ik vind dat de politiek... Kijk, ik ben niet zeg maar tevreden over de manier waarop dat nu gaat. Maar het feit dat er allerlei mensen zijn in Nederland die... we hebben ook hele goede politici op het ogenblik. En het feit dat er nog steeds zoveel mensen zijn... allerlei mensen zijn in Nederland die kiezen voor een politiek ambt. Die daarvoor kiezen, die daarvoor gaan. Die daar opofferingen voor brengen. Die daar heel veel opofferingen voor brengen. Niet alleen privé, maar ook gewoon wat ze allemaal over zich heen krijgen... Nou, ik vind, daar moeten we ook ons petje voor afnemen. Ik vind dat we respect moeten hebben voor de politici. Ik vind dat ook ambtenaren, heel veel ambtenaren, die verdienen ook respect. Dus in die zin vind ik, je moet de overheid niet afschrijven, want dat is ook heel gevaarlijk.
Mm-hmm.
Ik vind ook niet dat je dat moet doen. Maar ik vind wel dat de overheid verdient wel... die moet weer beter gaan functioneren. Hoe dat precies moet, dat weet ik niet... Ik zie natuurlijk ook maar een heel klein stukje. Dat de overheid heel veel mensen teleurgesteld heeft, dat zie ik wel. Uh-huh. Ik zie overigens niet dat de huidige, de nieuw aantredende regering, dat die dat anders gaat doen. Dus er zit in, in het huidige tijdsgewicht zitten moeilijkheden voor politiek en overheid om het op de juiste manier te doen. En we moeten daar met elkaar aan werken dat het beter gaat. En dat er dat kan niet zonder dat ook buiten de overheid mensen zich daar over uitlaten, daarover over nadenken, daar de overheid in beweging zetten, druk opzetten, met ideeën komen enzovoort.
Ja, ja. Ja, je kan er haast geen ontkennend antwoord op geven. Dat is duidelijk jouw betoog, dat inderdaad moet gebeuren.
Ja.
Maar we waren begonnen met de vraag van hoe kunnen we die jeugd, hè, wat kunnen we die jeugd adviseren om datgene wat nu geschetst wordt, waar we een beeld van hebben, toch weer herstellen.
Oké. Sluit je niet op in je eigen wereldje. Ja. Dat is eigenlijk, realiseer je dat in de samenleving niets tot stand komt zonder dat mensen zich ermee bemoeien. Mm-hmm. Wat ik heel belangrijk vind, zeker op dit moment, is dat zeker voor jonge mensen, dat ze zich realiseren dat wat zij allemaal via Facebook, allerlei social media, TikToks enzovoort, dat niet de waarheid is, maar dat ze daar ook heel veel dingen worden voorgeschoteld die gewoon niet kloppen. Dat ze verkeerd beïnvloed worden door heel veel influencers. Dat het gewoon niet klopt wat daar gezegd wordt. Mm-hmm. Dus wees kritisch en zorg dat je betrouwbare bronnen ook raadpleegt om jezelf te ontwikkelen en om jezelf te informeren over zaken. Want als je dat niet doet, dan bevind je je eigenlijk op drijfzand. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, ja.
Ja. Nou, dat is toch een zeer indringend advies.
Mm.
Om in ieder geval het isolement van die sociale media te verlaten. En
zeker.
Uit die bubbel te treden. En,
ja.
Ja.
Ja. En realiseer je ook dat niets is. Er is heel veel kritiek bijvoorbeeld op wetenschap op het ogenblik. Hè. Mm. Ja, wetenschap, dat klopt toch ook niet en zo. Maar wetenschap is natuurlijk ook niet. Wetenschap is ook in ontwikkeling. We ontdekken nu dingen, dat dingen we 50 jaar geleden dachten, dat die ook niet helemaal kloppen. En zelfs van hele wezenlijke dingen ontdekken we dat. Maar ja. Goed, er wordt in ieder geval in de wetenschap wordt er serieus naar zaken gekeken. Wordt gebaseerd ook afspraken die er gemaakt zijn over de manier waarop je naar dingen kijkt. En hetzelfde geldt ook voor journalistiek. De journalistiek de media die nu, de NOS enzovoort, die hebben ook echte ook protocollen hoe ze moeten werken om bijvoorbeeld erachter te komen of een bron die zij gebruiken, of die ook wel echt correct is.
Mm-hmm.
En ze baseren zich niet op één bron, maar ze zoeken altijd naar meerdere bronnen om te kijken of iets wat zij horen, of dat ook wel klopt. Ja, dat lijkt me toch wel veel betrouwbaarder dan mensen die zomaar wat roepen, of talkshows waar mensen gewoon ook maar wat roepen over onderwerpen waar ze nog nooit eerder over na hebben gedacht. Of...
Ratio lijkt ondergeschikt aan emotie.
Ja.
Kijk genoeg. Ja.
Ja, ook dat.
Brenda, pensioen?
Pensioen.
Maar niet echt.
En toch wel weer. Nu wel, hoor.
En toch wel weer.
Ja.
met in het vooruitzicht natuurlijk nog talloze mooie jaren die gaan komen.
Hoop ik,
Daar gaan we vanuit.
Ja, zeker. Ga ik ook vanuit.
Wat geef jij de pensionado mee vanuit jouw kijk op de wereld?
Gewoon wat ik zelf op een gegeven moment mezelf heb gegeven. En volgens mij is dat iets wat elke pensionado eigenlijk zou moeten doen. In ieder geval, gewoon neem de tijd om thuis te komen.
Want, dat moet je uitleggen. Neem de tijd om thuis te komen.
Ja, nou, ik heb keihard gewerkt, gewoon mijn hele leven.
Ja.
Mijn leven werd ook, het ritme van mijn leven werd daar ook heel erg door bepaald. Ook wat ik buiten mijn werk deed, werd daar natuurlijk heel erg door bepaald. En als je dan met pensioen gaat, dan is gewoon thuis zijn is iets totaal anders. Elke dag thuis zijn. Maar neem daar gewoon de tijd voor om thuis te komen. Want dat wordt je uitvalsbasis. Hè? Vanaf het moment dat je met pensioen gaat, is dat eigenlijk je uitvalsbasis.
Ja.
En daar moet je weer mee. Ik voel me prima thuis trouwens. Ik vind het heerlijk. Ik kan eindeloos thuis zijn. Dat is verder. Maar je verhouding met thuis wordt gewoon anders.
Mm-hmm.
En neem daar even de tijd voor om daarachter te komen hoe dat is. Gewoon om weer lekker thuis te komen.
Om weer lekker thuis te komen.
Om weer lekker thuis te komen.
Die vraag blijft maar op mijn lippen branden. Wat is dat lekker thuis komen?
Dat je lekker thuis kan zijn.
Dat je lekker thuis kan zijn.
En dat je kan amuseren thuis.
Ja.
Dat het prettig is thuis. Dat je kan ontspannen thuis. Dat het je uitvalsbasis is.
Ja. Ja. Je praat ook over de relatie thuis, neem ik dan aan.
Ja, ook. Zeker.
Toch? Als belangrijk onderdeel van het thuis zijn.
Ja, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Tenminste, in mijn leven niet. Het allerbelangrijkste. Nee.
Het allerbelangrijkste voor jou is?
Gewoon.
Puntje.
Mezelf zo lang voelen in mijn eigen huis. Ja. En me daar gewoon prima kunnen amuseren. Dat.
Ja.
Ja. En dus en daar hoort bij ook. Ik zie soms mensen die. En dat had ik ook wel een beetje zelf. Dat had ik zeker ook. Mm-hmm. Van dat je met het oog op je pensioen. Dat je denkt: jeetje, wat ga ik allemaal doen? En ik zat al maanden voordat ik met pensioen ging. Zelfs maanden voordat ik mijn AOW kreeg, zeg maar. Zat ik zelfs in mijn vakantie op een gegeven moment. Betrapte ik me erop dat ik achter mijn laptop zat. Ik dacht: nou, ik ga binnenkort met pensioen. Wat ga ik dan allemaal doen? Zat ik te kijken naar wat er allemaal aan cursussen zouden zijn op de Universiteit van Amsterdam. Ach ja, dat zou ik allemaal kunnen doen. En op een gegeven moment dacht ik: ben een knettergek. Dat moet ik dus niet doen. Ik moet eerst gewoon maar eens even landen als ik met pensioen ben. En ik ga helemaal niet van alles bedenken. Ik ga nogmaals eerst thuiskomen. En dan ga ik, dat heb ik met mezelf echt nog afgesproken. Ik ga lekker een half jaar leuke dingen doen. Ik ga thuiskomen. Ik ga gewoon lekker op stap. Ik ben eindeloos veel naar de film geweest de afgelopen tijd. Nu ben ik het weer even zat.
Ja.
Ik doe stedentripjes, ik maak afspraken met vriendinnen, ik ga naar musea. Ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb.
Ja.
En ik maak er een leuke tijd van, maar ook niet overspannen van ik moet elke dag wat. Maar gewoon eventjes wat anders. En dan over een paar maanden ga ik nadenken, wat ga ik nou weer? Dus echt, want ik wil ook zinvolle dingen doen, behalve alleen maar leuke dingen. Ik moet dat.
Jij moet dat van jezelf.
Ik moet dat. Ja. Nee, maar ik wil dat.
Je wil dat, ja.
Want ik wil ook mijn hersens laten werken. Ja. Mijn hele leven lang mijn hersens laten werken.
Ja.
Nou, dat wil ik blijven doen.
Ja.
Ja.
Vrijheid omarmen, dat is de eerste prioriteit nu. En daarna weer terug naar de dingen die je interessant vindt en de moeite waard vindt om ook te ondernemen.
Ja, precies.
Ja. Mooi. Ja, we komen zo langzamerhand zeg maar aan het einde van de podcast.
Ik wil nog één ding wat ik ook echt belangrijk vind, is je wordt ouder.
Ja.
Een van de dingen die ik me had voorgenomen is, ik ga werken aan mijn gezondheid. Zodra ik klaar ben met werken, want tijdens als je heel hard werkt, ik heb echt de laatste jaren van voor mijn pensioen harder gewerkt dan ooit. Maar goed.
Dat is wel interessant. Toch even naar de inhoud. Waar ben je zo druk mee bezig geweest?
Ik had al verschillende projecten naast elkaar als zelfstandige. En dat was gewoon heel druk.
En die kon je gewoon niet laten liggen.
Nee,
je moest
die vond
ze allemaal
verschrikkelijk leuk.
Ja.
Allemaal. Ja. Ja. Precies.
Ja.
Dus.
Ja.
Kwam zo uit.
Ja.
Toevallig.
Ja.
Maar ik had me voorgenomen, ik ga echt werken ook. Want ik wil gewoon nog meer werken, zeg maar. En gezond. Mijn gezondheid en fit zijn. En ik vind dat ook echt een belangrijk goed advies. ga niet denken, oh, dan kan ik alle wijntjes drinken die ik wil. Of sport meer, ik beweeg meer. Ik ben anders gaan eten en ik voel me gewoon weer lekker fit.
Topfit, zeg maar. Ja. En dan toch even naar...
En dat lijkt me heel belangrijk als je met pensioen gaat, dat je dat gewoon... Dat zou ik adviseren.
Ja.
Tip.
Ja.
Doen.
Ja. En dan nog ongeacht wat mensen doen, maar gewoon aandacht besteden aan je lichaam, aan je eten.
Ja, precies. Ja. Ja.
Aan je rust.
Ja.
Ja. Nou, je straalt ook helemaal. Dus ja, ik ga niet zeggen dat het niet zo is.
Ja.
Heb je nog meer zaken die je heel graag naar voren wilt brengen?
Ja, ik had... Nee, ik geloof het niet.
Ja? Kan hoor. Het mag.
Nee.
Nee?
Nee.
Oké. Brenda, we komen aan het einde van het gesprek.
Hmm.
En dat betekent sowieso dat jij de gelegenheid krijgt om het... af te sluiten. Dus de microfoon is wederom voor jou. Je mag het afsluiten met wat je wilt.
Ja, jeetje. Dat wil ik... ingewikkeld. Dank je voor het gesprek.
Graag gedaan.